Ja, voor vragen kan je info@terug.nu mailen. Of onze. Dat om 10 uur 's ochtends, jongens. Geweldig wat je op YouTube kan vinden. Voor de nieuwe mensen, ik ben Maarten van Gestel en ik ben de voorganger van de brug. Ik vind het geweldig dat jullie hier zijn. Wat vonden jullie van het filmpje? Jullie waren best wel ingetogen, want daarachter waren ze meer aan het lachen daar bij het geluid. Weet je nog het moment dat je dit gesprek hebt gehad met je ouders? Misschien niet, hè? Misschien had je dat gesprek ook helemaal niet. Maar hoe heb je dat gesprek ervaren als je het gehad hebt? En van wie heb je uiteindelijk de meeste informatie gekregen? Is het van je ouders? Of heb je ergens een boekje gevonden? Tegenwoordig internet? Je vrienden? Waar leer je nou eigenlijk het meeste over? Nicole en ik zitten inmiddels aan de andere kant van de tafel. En dat is toch best wel interessant. Ik dacht, en zeker als je zo'n videootje kijkt, denk je... Jongen, dat ga ik helemaal anders doen. Dat gaan we gewoon heel anders doen. Maar als je kinderen met hun handen over de oren zitten en er echt niet over willen praten, dan is het toch een uitdaging. En wees eens even eerlijk, hè. We weten allemaal, iedereen die hier zit, die weet dat je ouders met elkaar gevreden hebben op een gegeven moment. Anders was jij er namelijk niet geweest. Maar de gedachte dat ze dat misschien wel vaker gedaan hebben dan die ene keer dat jij gemaakt bent, en ik bedoel niet voor je broertjes en zusjes, dat ze misschien wel vaker, zonder een baby te willen, met elkaar naar bed zijn gegaan, dat wil je toch eigenlijk helemaal niet weten. Dat wil je helemaal niet weten. Dat je ouders het misschien nu nog doen, daar wil je niet over nadenken. Ik wil vandaag met jullie wel nadenken over seks, en niet over je ouders. Ik wil nadenken over hoe er op verschillende manieren tegen seks aangekeken wordt. Vanuit de maatschappij waarin we leven. En we hebben het in deze serie over wereldbeeld. Vorige keer ook over gehad. Hè. Een wereldbeeld is hoe je, door welke bril je naar de wereld om je heen kijkt. En waarop basis waarvan je keuzes maakt. En jouw wereldbeeld bepaalt van grote mate wat je doet, hoe je denkt en de keuzes die je maakt. En net zoals we de vorige keer gehad hebben over God en hoe verschillende mensen tegen God aankijken, wil ik ook vandaag kijken naar seks en hoe... Wat de Bijbel er ook over seks zegt. Historisch gezien kijken mensen eigenlijk op twee extreme manieren naar seks. Ik pak even de twee uitersten. En de eerste noem ik seks als getsy. Vies. En waarom noem ik getsy? Omdat ik allemaal voorbeelden heb met G, dat kan je makkelijk onthouden. De andere is namelijk seks als God en de derde is seks als gave. Maar dat wereldbeeld seks is getsy komt van het wereldbeeld dat seks iets vies is. Seks is iets wat je vooral niet over moet praten. Seks is iets wat noodzakelijk is om voor te planten, hè, om babytjes te krijgen, maar voor de rest moet je daarvan afblijven. En misschien ben je net als ik helemaal niet met de Bijbel opgegroeid. En vroeger dacht ik dat seks is getsy het wereldbeeld was van de kerk. Ik dacht, kerkmensen die denken dat seks slecht is. Kerkmensen zijn preuts, die mogen ook helemaal niks. En ja... Die mogen vooral geen lol hebben, vooral niet op dit gebied. Die lopen hier in een heel grote boog omheen. Die doen niet aan seks. En dat, voor een deel klopt dat wel. Het wereldbeeld van Plato, helemaal in Griekenland, 300 jaar voor Christus, die ging uit eigenlijk van twee werkelijkheden. De ziel en het lichaam. En alles wat met de ziel te maken had en gedachten, dat was allemaal heel hoog en verheven. En alles wat met het lichaam te maken had, was vies. En daar moest je uit de weg gaan. De ziel moest ontsnappen, zeg maar, uit het lichaam. En omdat het lichaam zo slecht was, was seks ook iets slecht. En daar hebben we onze term ook vandaan, platonische liefde. Ik weet niet of je daar ooit van gehoord hebt, maar platonische liefde is een liefdesverhouding waarbij je helemaal geen seksualiteit een rol speelt. En dat wereldbeeld van 300 voor Christus heeft een heel grote invloed gehad op de vroegere kerk. En de manier waarop de kerk naar seksualiteit keek. En er gebeurde ook van alles in de cultuur. En als een reactie daarop ging de kerk steeds meer regels bedenken. Rond het jaar 1000 en in de middeleeuwen. Van regels over seks. Zowel voor niet getrouwde mensen, dat was heel makkelijk, hè, niks. Maar ook regels voor getrouwde mensen. Bijvoorbeeld, en die vond ik heel grappig, die kwam ik tegen. Getrouwde mensen mochten geen seks hebben op zondag. Want zondag was de dag dat Christus was opgestaan. En daarna kwam de regel... Getrouwde mensen mochten geen seks hebben op vrijdag, want vrijdag is de dag dat de Heer Jezus gekruisigd is. En daarna kwam de regels, getrouwde mensen mochten geen seks hebben op zaterdag, want zaterdag lag Jezus in zijn graf. En daar moeten we respectvol voor zijn. En toen kwam de regel dat we geen seks mochten hebben op woensdag. Want woensdag was Jezus verraden. En toen kwamen nog allerlei heilige dagen kwamen erbij. Dan kwam er nog de vaste bij tussen carnaval en Pasen. En op het einde van het jaar had je misschien, ja, ik weet niet, 20 dagen of zo over, hè? Ja, thank God it's Monday krijg je dan of zo. Ik kan me eigenlijk helemaal niet eens meer voorstellen. Maar een aantal honderd jaar geleden was het wel zo. Priesters mochten, en nog mogen eigenlijk nog steeds niet, trouwen. Want seks zou hun afleiden van hun relatie met God. Dus historisch gezien kan je best wel begrijpen dat als je denkt over seks als iets vies, dat het wereldbeeld is, dat je denkt dat dat vanuit de Bijbel komt. Maar dat is natuurlijk niet zo. Vandaag de dag kom ik dat ook nog wel eens tegen. In sommige jeugdgroepen hoor ik zeggen, seks is vies, moet je van afblijven, bewaar het voor degene waar je het meest van houdt of zo. Ik kan dat eventjes niet met elkaar rijmen. En helaas zijn er dat soort groepen. Maar ook buiten de kerk komt dit wereldbeeld voor. Ouders die niet met hun kinderen over seks willen praten. Of ik vond het filmpje, ik weet niet of je er opgevallen is, ik vond de kinderen vrij oud in de film. Als je bedenkt dat een gemiddelde kind, noem ik het even, met een 11e porno ziet op internet, gemiddeld in Nederland. Een van de jongens was volgens mij al ouder. Vrij laat om daarover te beginnen. En ik weet niet wat ouders die hun kinderen niet over willen praten, wat die voor gedachten hebben. Van als ik ze maar niet vertel, dan komen ze misschien niet achter. Hè? En dan als ze trouwen, dan fluister ik het stiekem in. Kan je die shock voorstellen, hè? Dat je 25 bent en je gaat trouwen. En na de trouwdienst komt iemand naar je toe en zegt, hey, ik moet even iets uitleggen. Ja. In een maatschappij waarin wij wonen is het nauwelijks voor te stellen. En ik hoop dat die groep mensen bijzonder klein is. Maar er is wel een andere groep mensen. Een andere groep mensen, en ik denk dat die groep ook steeds groter wordt, die bewust of misschien zelfs onbewust een afkeer krijgen van seksualiteit. En dat heeft te maken met mensen die te maken hebben met seksueel misbruik. En schattingen in Nederland zijn dat 30-40%, ik heb hier achter 39 voor mij opgeschreven als getal, maar tussen de 30-40% van de vrouwen in Nederland heeft te maken met fysiek grensoverschrijdend gedrag, zoals het dan mooi genoemd wordt. 14%, dat is 1 op de 7 vrouwen, hebben tegen haar wil in gemeenschap gehad. Dat heet verkrachting gewoon in juridische termen. Verkrachting. 1 op de 7. En ik kan me heel goed voorstellen dat als je zo'n verschrikkelijke ervaring gehad hebt, dat het helemaal niet verwonderlijk is dat je seks op een gegeven moment als iets vies gaat zien. Omdat je helemaal in de verkeerde context ermee te maken hebt gehad. Op een manier tegen je wil in. Ik ben hier geen expert in op dit onderwerp. En ik pretendeer het ook niet. En dit is ook een onderwerp dat eigenlijk veel meer aandacht verdient dan dat ik hier vanochtend in een paar minuten kan geven. Maar ik weet wel dit. De enige manier, als jij dit hebt meegemaakt, als man gebeurt het trouwens ook. En mijn mannen schamen zich hier nog veel meer voor. En dus zijn de statistieken ook veel slechter voor mannen. Als jij hiermee te maken hebt gehad, is het heel belangrijk dat je hier hulp voor zoekt. Dat je dit in het licht brengt, dat je hierover praat. En ik realiseer me dat dat niet eenvoudig is, dat het heel moeilijk is, maar het is wel de enige weg. Blijf hier niet mee rondlopen. Hè? En als je daar hulp bij nodig hebt, hè, je zat mensen die jou hierbij kunnen helpen. Spreek even met een van ons na de dienst. Als je liever niet met mij praat, praat met mijn vrouw, die zit dan bij de kids. Praat er even met iemand over. Of neem iemand in vertrouwen en praat erover. De Bijbel heeft namelijk een heel ander wereldbeeld over seks. Het Bijbelse verhaal begint in een tuin, hè? Daar hebben we vorige keer ook over gehad. Een man en een vrouw in een tuin in hun blootje. Beide schaamden zich niet, staat de tekst. En soms hebben christenen het rare idee dat God een wandeling aan het maken was, dat Satan een wortel uit de grond trok en boep, op Adam plakte, en dat hij terugkomt van zijn wandeling en zegt, Adam, wat gebeurt er nu? Wat ben je nu aan het doen? Wat heb je daar? Maar zo is het natuurlijk niet gebeurd. God heeft Adam gemaakt, God heeft Eva gemaakt. Bloot, mooi. En God zag dat het zeer goed was. Tuinieren voor naturisten had ik hier opgeschreven. Dat is het beeld, dat is het beeld wat God voor ogen had. En dan ga ik zo meteen maar eindigen. Maar eerst nog het wereldbeeld waarin we leven. En ik heb het genoemd seks als God. We hadden net seks als Getsi. En nu hebben we seks als God. En misschien vind ik het een beetje overdreven dat ik het zo noem. Dat we leven in een samenleving waar seks God is geworden. Maar een god, een afgod in dit geval, is eigenlijk alles waar je je tijd, je energie en je geld in steekt. Kijk eens om je heen. Kijk eens naar de advertenties om je heen. Het maakt helemaal niet uit wat je verkoopt, hè? Ik mocht deze van Nicole er niet opzetten, maar ik doe het toch. Linksboven, een mobieltje verkopen. Fast food zit hier tussen. Ik hoorde van de week, zag ik een reclame over hagelslag. Je kan het zo gek niet bedenken. Hè? Je koopt een magazine in de winkel, want je wil je nieuwe computer uitzoeken. En er staat een mooie dame bij, die jou probeert die computer aan te smeren. En natuurlijk wordt die computer daar aantrekkelijker voor. Seks trekt de aandacht. Een hele mooie reclame van Subway. Hele grote letters, seks. En er staat eronder, nu dat we je aandacht hebben, koop je ons een broodje. En ik denk dat het werkt. Als je langs de snelweg rijdt, dat dit werkt. En uit recent onderzoek in Nederland en in België blijkt dat wij inmiddels zo gewend zijn aan reclame, met blote dames erop vooral, dat we helemaal geen aanstoot meer gaan nemen. Het doet niks meer met ons. We vinden het niet verkeerd of zo dat een vrouw als lustobject neergezet wordt. We vinden het gewoon. Het hoort erbij. En het werkt. En vanuit het wereldbeeld, het naturalistisch wereldbeeld, waar ik de vorige keer ook kort iets over gezegd heb, klopt dat ook wel. Seks is dan gewoon een van de vele dingen die wij doen. Je moet eten, je moet slapen, je moet drinken, je moet naar de toilet. En seks hoort daar ook in dat rijtje thuis. En net zoals met eten moet je dan oppassen dat je niet iedere dag naar een buffet gaat. Hè? Dus die waarschuwing krijgen we ook wel. Pas een beetje op met wie je wat doet. En doe het veilig, hè? Alsof er zoiets bestaat. En dat klinkt heel logisch, maar kijk eens om je heen. Gaan wij echt op die manier om met seks zoals we ook met eten omgaan? Is er... Hangen op jouw slaapkamer, hè, voor de tieners. Hangen op de slaapkamer van onze tieners posters met pizza, half uit de doos. Betalen we flink voor een show waar iemand heel langzaam een lumpia speciaal naar binnen werkt? Als je dat zou zien, hè, als je zoiets tegenkwam, dan denk je, ik snap dat er natuurlijk behoefte is aan eten, maar die mensen zijn helemaal doorgeslagen, denk je dan. Helemaal doorgeslagen. Een natuurlijke behoefte die totaal ontspoord is. Onze samenleving spendeert 2 miljard euro, Nederland, 2 miljard euro per jaar aan porno en seksualiteit. En dan pak ik even het hele kader van beeldmateriaal tot de dames op de wallen. 2 miljard euro, hè? Misschien dacht je dat voetbal de grootste volkssport was van Nederland. Maar ik moet je teleurstellen. Er wordt minder uitgegeven aan alle tickets voor alle voetbalwedstrijden dan dat er omgaat in de seksindustrie in Nederland. In Amerika wordt nog veel meer geld uitgegeven, 16 miljard. Meer geld uitgegeven dan aan honkbal, Amerikaans voetbal en basketbal opgeteld. Dat zou je niet denken. Wereldwijd gaat het over 60 miljard dollar. Er zijn maar 75 landen in de wereld die groot genoeg zijn dat ze een groter binnenlands nationaal product hebben. Dat ze meer geld verdienen dan wat er in de seksindustrie gebeurt. Nog wat cijfers, om even te onderstrepen. Seks is God. 40% van de internetgebruikers op een moment van de dag kijkt naar porno. 40%, dat is veel. 20% van de mannen kijkt porno op het werk. Bijzonder. 13% ook van de vrouwen. Hè? Er is een mythe dat porno alleen maar voor mannen is. En dat was misschien 10 jaar geleden, was dat beeld er, dat porno was voor mannen en vrouwen deden dat niet. Maar momenteel is 1/3 van de pornogebruikers vrouwen en dat neemt toe. 50 tinten grijs helpt daarbij. Dat soort, hè? Het wordt steeds normaler ook voor vrouwen om daarover te praten. Maar de reden dat vrouwen over het algemeen hier minder over praten. Hè? Mannen die zijn er wat opener in. Ik ken mensen die op het werk komen en die zeggen, hey, kijk eens welke site ik nu gevonden heb. Hey, zet ik op mijn Facebook. Hey. Vrouwen doen dat over het algemeen wat minder dan mannen. Ligt ook een beetje in welke cultuur je op je werk zit natuurlijk. Bij de vrouwen is er meer schaamte. De grootste gebruikersgroep van porno zijn jongens tussen de 12 en 17 jaar. Op de voet gevolgd door mannen tussen de 40 en de 50. En die jongens zitten hier niet, en anders kijken ze strak vooruit naar mij nu en niet naar hun ouders. Seks als God. Waar tijd naartoe gaat, waar energie naartoe gaat, waar geld naartoe gaat. En het resultaat is dat we een beeld gekregen hebben van hoe seks zou moeten zijn. En je wordt continu gebrainwashed, hè, door Hollywood, en maar ook door onze eigen Nederlandse filmindustrie, met het idee dat seks altijd geweldig moet zijn. Zo zit het in de film. Bij de open haard, Wijntje erbij, bezweten lichamen, strak in figuur. Iedereen die meer dan een week getrouwd is, weet dat dat niet altijd zo is. Dat is niet de werkelijkheid. Maar het gevolg is wel, dat als je, vooral als je nog single bent en je bent aan het daten, dat je in een prestatiecultuur rondloopt. Je moet presteren. Die ander heeft verwachtingen en die verwachtingen liggen hoog. Want ze zien van alles. Ze krijgen van alles mee. Je concurreert met allemaal gefotoshopte modellen. Weet je wat voor druk dat erop legt? Een enorme druk. Vooral bij de dames, maar ook steeds meer bij de mannen. Er staat een verhaal in de Bijbel over een jonge man. En die jonge man heet Jacob. En Jacob is een beetje een moederskindje, speelde met zijn Barbies thuis bij papa en mama. Zijn moeder hield heel veel van hem, zijn vader niet. En hij krijgt ruzie thuis en hij moet vluchten, want zijn broer die gaat hem een kopje kleiner maken, denkt hij. En hij gaat ver weg naar zijn oom. En op de boerderij van zijn oom, Laban, wordt hij tot zijn oren verliefd op een meisje. Ik ga even een stukje lezen. Laban had twee dochters. De naam van de oudste was Lea en de naam van de jongste was Rachel. Lea had fletse ogen, maar Rachel was mooi van gestalte en knap om te zien. Rachel was niet alleen knap, ze had ook een leuk figuur, hè? Dat staat hier. En Lea, sommige vertalingen zeggen dat ze niet goed kon zien, maar dat staat er niet. Er staat iets over haar ogen en het contrast is Rachel die zo mooi is. Een betere vertaling misschien is Lea was geel. Lea had misschien iets met haar ogen waardoor ze gewoon niet knap was. Of en flat staat hier, het niet zo mooie glanzende ogen als Rachel had. Dus je had schele Lea en Rachel, de jongere zus die knapper is, mooier is, mooi figuurtje heeft. En voor wie valt Jacob? Ja, voor de jongste natuurlijk. Jacob had Rachel lief, staat er. En is hij verliefd en dan zit hij op die roze wolk en dan doet hij een hele boute uitspraak. Dan zegt hij, daarom zegt hij, ik zal 7 jaar voor u werken, zegt hij tegen zijn oom, voor Rachel. Om Rachel, uw jongste dochter. 7 jaar werken, 7 jaar salarissen. Nou, ik weet in die tijd dat er wel een bruidsprijs betaald moest worden, maar 7 jaar salarissen, dat is waanzinnig veel. Dat is ongeveer 3-4 keer te veel, sowieso, ook voor die tijd. En hij biedt het gewoon aan. Hij biedt het gewoon aan. Alleen maar omdat ze mooi van gestalte is en wat stond er, en knap om te zien. Les 1, heren. Als dit gebeurt, ren weg. Gaat niet 7 jaar na. Trouw niet met een vrouw alleen maar omdat ze er goed uitziet, hè? Ik ken jongens en ik heb die gesprekken wel eens. Ja, ze is een beetje raar, maar ze is zo knap, hè? Weet je, over een paar jaar is dat knappe er vanaf en dat rare blijft over. En dan zit je ermee. Doe dat nou niet, wees verstandig. Ja, maar ik kan er met mijn handen niet van afblijven. Lange termijn denken, jongens. Jongen, het rare blijft over. En Jacob werkt dan 7 jaar om Rachel. De jaren waren in zijn ogen als dagen. Nou, dat vind ik toch wel heel romantisch. Overigens, het is wel goed hè, dat je dat over hebt voor een vrouw, om 7 jaar ervoor te werken. Ik denk dat al mijn aanstaande schoonzonen die vraag gaan stellen, van ben je bereid om 7 jaar voor mij te werken? Als het niet eens dat waard is, dan kan je meteen, dan zak je meteen voor dat tentamen. Maar goed, de jaren waren als dagen, hartstikke mooi, omdat hij haar lief had. Wauw. Toen zei Jacob tegen Laban, en nou moet je opletten wat hij zegt hè. Geef mij mijn vrouw, want mijn dagen zijn om, zodat ik bij haar kan komen. Ja, dit is heel zacht uitgedrukt hier, hè? Maar hij heeft eigenlijk maar één doel. 7 jaar loopt hij rond met een waanzinnig mooie vrouw, waar hij met zijn handen van af moet blijven. En zelfs in 2015 ga je echt niet naar je schoonvader toe. En er zitten geen jonge lui hier die naar mij ooit moeten komen, maar ga je niet naar je schoonvader toe en zeg, hé, schoonvader, ik heb nu tijd zit erop, ik wil met haar naar bed. Kom op. Dat zeg je niet. Maar dat zegt Jacob wel. Die zegt dat tegen de schoonvader. Die zegt niet, ik wil haar tot vrouw hebben. Nee, ik wil met haar naar bed, zegt hij. Ik heb lang genoeg gewacht. 7 jaar. Ik sta op springen. Letterlijk. Voor Jacob is seks echt een afgod geworden. Hij heeft 7 jaar gewerkt en zijn verwachtingen liggen hier. Hij heeft de liefde van zijn moeder moeten missen. Hij heeft nooit de liefde van zijn vader gehad. God kent hij niet. En nu ziet hij de mooiste vrouw die hij ooit gezien heeft in de wereld. En hij denkt, als ik haar heb, dan word ik gelukkig. Zij gaat mij gelukkig maken. Eindelijk is er iemand zometeen die mij lief gaat hebben. En misschien denk je dat ook. Misschien ben je single, ben je verliefd. En dan denk je, ha, die ander, als ik nou maar een ander heb, dan gaat hij mij gelukkig maken. Maar dat hebben we al eerder gezien. Dat is niet zo. Het doel van een huwelijk is niet dat die ander jou gelukkig gaat maken. Het doel van het huwelijk is dat jij de ander gelukkig maakt. Hele andere insteek. Je moet sterven aan jezelf. Daar kom ik straks op terug. 7 jaren zijn voorbij. En Laban die luistert wel naar het verzoek van Jacob. Laban verzamelt alle mannen van die plaats. En hij richt een feestmaaltijd aan. Een trouwdienst. En het gebeurt 's avonds dat hij zijn dochter Lea, let op, Lea nam en haar naar Jacob bracht. Heeft natuurlijk goed voor gezorgd dat Jacob goed gegeten heeft en vooral goed gedronken heeft. Dat hij niet het verschil meer ziet 's avonds in het donker, hè, geen ledverlichting, in het donker niet het verschil ziet tussen schele Lea en knappe Rachel. Dat ziet hij niet. Jacob kwam bij haar. En het gebeurde 's morgens staat hier, zie, het was Lea. Shocking, het was Lea. Daarom zei Jacob tegen Laban, wat hebt u me nu aangedaan? Heb ik niet voor u gewerkt om Rachel? Waarom hebt u mij dan bedrogen? Nou, verhaal, ik kan hier een uur over praten over dit verhaal, want Jacob was zelf ook een bedrieger. Zijn broer bedrogen. Er zit heel veel in dit verhaal, het gaat ook door. Lea is uiteindelijk wel degene waardoor God, hè, het is een overgroot oma van Jezus geworden en van David. Dus Lea is uiteindelijk degene die God wel lief heeft. Maar in dit geval wordt hij wakker. En het is Lea. En eigenlijk is het ook altijd zo met ons. Als je verwachtingen zo hoog liggen over de ander. Als je je geluk afhankelijk maakt van iemand anders. Dan denk je misschien wel, hey, ik ga naar bed met het mooiste meisje van de wereld. En ik hoop dat je dat dan denkt. Maar 's ochtends word je wakker met Lea. Als je seks als God hebt, zo belangrijk hebt, kan niemand aan jouw verwachtingen voldoen. Dat geldt ook voor de dames andersom. En als cultuur betalen we hier een enorme prijs voor, jongens. Meiden die niet meer fatsoenlijk eten, meiden die hun lichaam verbouwen om te voldoen aan het schoonheidsideaal, aan de verwachtingen. En mensen die op een gegeven moment niet meer voldoen aan onze verwachtingen. Als we erachter komen dat Rachel Lea is, zetten we ze aan de kant en ruilen we ze in voor een jonger exemplaar. Die opnieuw niet kan voldoen aan onze verwachtingen. En zet maar eens de televisie aan, hè. Als Chandler te oud wordt, ruil je hem om voor Joey, hè. Alle programma's, alle tv-programma's, als je een weekje erop let. Als jij mij niet vermaakt, dan ga ik naar een ander die mij wel vermaakt. Seks als God. Nog één klein puntje, maar ik denk dat ik wil die toch even noemen. In vroegere tijden, hè, wat deed je met goden? Goden moest je tevreden stellen. En in de cultuur van die tijd zeker, werden op heel veel plaatsen werden kinderen geofferd aan God. Om die God blij te maken. In Nederland, 2014, 30.196 kinderen, ongeboren, die wij offeren aan onze seksgod. 100 per dag, meer dan 100 per dag. Seks als God. Nou, de Bijbel spreekt niet over seks als getsie. De Bijbel spreekt niet over seks als God. God heeft man en vrouw gemaakt zodat we mogen genieten van seks. En dus zeg ik als derde punt, seks is een goede gave van God gekregen om van te genieten. Ook allemaal geest. Ik heb op de universiteit gezeten, dan kan je dat, alliteratie. De Bijbel spreekt daar herhaaldelijk tegen. Hè? Man en vrouw, zodat we mogen genieten. De G van genieten. En dat vergeten we vaak. Ook in dat voorlichtingfilmpje trouwens. We hebben naar het voorlichtingfilmpje gekeken. Waar hebben ouders het met hun kinderen over? Niet van seks als genieten. Ze hebben het altijd over, waar komen baby's vandaan? Dat is bijzonder. Hoe vaak zien jouw kinderen je knuffelen? Ze hoef je niet. Maar hoe vaak zien je kinderen dat je aan het knuffelen bent? En dat seksualiteit en intimiteit, en dat het er gewoon bij hoort. We vergeten vaak dat de meeste keren dat we als getrouwd stel met elkaar naar bed gaan, dat we dat niet doen om kinderen te maken. Tenminste, dat hoop ik voor jullie. Dat we ook genieten van elkaar. Er is een heel Bijbelboek, ik hoef helemaal niet ver te zoeken, hè, voor dat wereldbeeld dat de Bijbel geeft dat seks iets is om te genieten. Er is een heel boek in de Bijbel geschreven, dat boek heet Hooglied, en dat omschrijft een stel, en heel expliciet omschrijft dat een stel die aan het genieten is van hun seksualiteit. En het is zo expliciet geschreven dat jongetjes, vandaag de dag nog, Joodse jongetjes, dit pas mogen lezen als ze 14 zijn. Omdat ze rode oortjes van krijgen. En nergens in dat hele boek staat er iets over baby's. Nergens in dat boek staat er iets over dat ze kinderen willen krijgen. Dat ze zwanger willen raken. Nee, ze genieten gewoon van elkaars lichaam. En ik ga een heel klein stukje lezen. Gewoon zodat je een beetje de feeling krijgt. Het is natuurlijk wel 2000 jaar oud, hè? Dus de woorden en de keuzes is misschien niet hetzelfde als je vandaag zou doen. Hoe mooi, zegt hij, als zij is aan dansen voor hem. Hoe mooi zijn de schreden van uw sandalen, vorste dochter. De rondingen van uw heupen zijn als halssieraden, het werk van kunstenaarshanden. Uw navel is als een ronde schaal waarin geen gemengde wijn ontbreekt. Het woord dat hij vertaalt als navel, daar hebben we toch best wel discussie over, want hij is met haar bezig van onder naar boven. En sommige mensen denken dat die navel iets lager zit dan de navel. Uw buik is als een hoop tarwe, omgeven door lelies. Uw beide borsten zijn als twee kalfjes. Ik weet niet of dat vandaag zo'n mooie zin is, maar de tweeling van een gazelle. Uw hals is als de ivoren toren. Uw ogen zijn als de vijver van Heshbon bij de poort Bad Rabim. En uw neus is als de toren van de Libanon. Ik denk dat dat helemaal niet werkt meer vandaag. Die uitziet op Damascus. Zie je maar, ze kijkt naar hem. Nou, hij kijkt naar haar en hij omschrijft wat hij ziet. En het zijn allemaal complimenten en hij raakt helemaal van een extase. Wat nog veel interessanter is aan het boek, straks gaan jullie het allemaal lezen, Hooglied, staat ergens halverwege. Wat nog veel interessanter is dat de vrouw in dit boek de leidende rol heeft. De meeste tekst in het boek is niet vanuit hem geschreven, maar vanuit haar. Zeker voor die tijd, hè? 3000 jaar oud is dit boek. 3000 jaar geleden is dat echt bijzonder dat zij degene is die zoekt, zij degene is die initieert, zij degene is die najaagt. Nog een stukje, wat zij schrijft. Mijn liefste is blank en rond. Rood, sorry, niet rond, rood. Hij steekt als een vaandel boven 10.000 uit. Zijn hoofd is van fijn goud, van zuiver goud. Zijn haarlokken zijn krullend zwart als een raaf. Zijn ogen zijn als duiven bij waterstromen. Badend in melk, zittend bij een volle bron. Zijn wangen zijn als een bed met specerijen. Als torentjes met kruiden. Zijn lippen zijn als lelies druipend van vloeiende mirre. Zijn handen zijn als gouden ringen ingezet met turquoise. Zijn buik is als blinkend ivoor bedekt met saffieren. De vertalers in de Nederlandse vertaling durven hier niet aan die laatste zin. Want wat zij ivoren noemt, is eigenlijk een slagtand. Een ivoren slagtand. En het is natuurlijk heel mooi om het als blinkend ivoor te vertalen. Maar het gaat eigenlijk over een ivoren slagtand die ook weer net iets onder zijn buik zit. Hij is opgewonden. Het is het begin van hun liefdesdans. Er is helemaal geen schaamte. En dit staat in de Bijbel, jongens. Ze hebben vreugde in hun seksualiteit. En het is niet alleen in het Hooglied. Er zijn andere teksten, zoals in Spreuken. Verblijd je over de vrouw van je jeugd. Een zeer lieflijke hinde. Een bevallig... Dat was het steengeitje. Ik zal me Nicole straks steengeitje noemen. Ik weet niet hoe ze dat... Maar de volgende vers vind ik dan weer mooi. Laten haar borsten jou te alle tijden dronken maken. Dol voortdurend rond in haar liefde. Ja, zeggen andere mensen. Ja, borsten, dat is voor baby's. Hè? Daar kunnen baby's kan je ermee voeden. Maar God heeft het niet zo bedacht. God heeft de vrouw gemaakt dat ze kan genieten van seks. Terwijl dat eigenlijk ook helemaal geen extra waarde heeft om kindjes te krijgen. En genieten van seks is door God bedacht ontwerp van man en vrouw. Dus ik hoop dat je dit met mij eens bent. Dat God niet seks ziet als iets vies, maar als iets moois om van te genieten. De tweede vraag is dan natuurlijk, voor wie? Wie mag daar dan van genieten? En in welke context mag je ervan genieten volgens de Bijbel? Als God Adam en Eva in de tuin zet, zegt de Bijbel het volgende. En die tekst heb ik al vaker hier genoemd. Daarom zal een man en zijn vader en moeder verlaten... Ze gaan zijn vrouw hechten en ze zullen tot één vlees zijn. De Bijbel geeft een heel duidelijk beeld, hè? Ze het hebben voor wie? Eén man, één vrouw, vader en moeder verlaten en aan elkaar hechten, dat is het huwelijk, En dan pas één vlees zijn. Dus voor wie? Seks is voor mannen, niet voor jongetjes. Mannen die geleerd hebben om hun ouders te verlaten. En in onze cultuur help je daar niet bij. Er zijn nog zoveel mannen die er nog lang niet aan toe zijn. Wij vinden het heel normaal dat je op je 30ste nog bij je moeder thuis woont. Je moeder de was laat doen. Je de hele dag in je Star Trek pyjama's rondloopt. En dat je de wereld aan het veroveren bent samen met je vrienden achter een computer. Als je 30 bent. Mijn kinderen vinden het trouwens geweldig als je dat soort video's weer op YouTube zet. Want dan kunnen mijn kinderen van 4 dan weer naar kijken. Maar er zijn altijd mannen van rond de 30. Die zitten dan de hele dag computerspelletjes te spelen. Jongens die kijken naar Wedding Crashers en Hangover. De hele serie. En dan zijn we verrast dat we een generatie jongens aan het kweken zijn. Die wel willen genieten van vrouwen. Maar geen enkele verantwoordelijkheid willen nemen. Geen enkele notie hebben van wat liefde en vooral wat opofferende liefde echt is. En als dat je identiteit is, als dat jouw leven is, dan ben je een jongen, je bent geen man. Je bent helemaal nog niet klaar voor die verantwoordelijkheid. Je moet leren leiden, je moet leren beschermen. Je moet je leven neerleggen. En dames, ga niet in zee met deze jongens. En misschien, deze jongens zullen alles zeggen, hè? Die zullen zeggen dat je Rachel bent, echt waar. Dat je de mooiste van de hele wereld bent. Maar trap er niet in. 'S Ochtends ben je naar Clea voor ze. Trap er niet in. Kijk waaruit blijkt. Hè? Kijk wat die jongens doen. Kijk waar ze wonen. Kijk hoe ze hun leven op orde hebben. Kijk wat voor verantwoordelijkheid ze durven nemen. Wat heeft hij voor je over? Tussen seks is genieten, maar wel voor een man en een vrouw, niet voor jongens en meisjes. En het tweede wat de Bijbel vanaf de eerste pagina laat zien, is de context waarin seks beleefd wordt. En dit is het moeilijkste punt van vandaag, voor de meesten. Namelijk de context van het huwelijk. Nadat je ja hebt gezegd voor tegen elkaar. Het is een cadeau, een huwelijkscadeau. Een goede gave door God gegeven om van te genieten. Dat vinden wij waanzinnig. Dat is echt, als ik daarmee op mijn werk kom, dan lachen ze me gewoon uit in mijn gezicht. Dat is een lachertje. Seks bewaren voor het huwelijk, dat doet toch niemand meer? Van welke planeet kom jij? Hè? We zagen de vorige keer die twee planeten van Sascha en Sam. Ja, dan nou kom je echt helemaal uit een raar planeet. Misschien nog niet eens in dit zonnestelsel. En statistisch gezien heeft de cultuur om ons heen gelijk. Hè? De kerk is echt ook niet heel anders. De meeste mensen hebben seks voor het huwelijk. Maar het is wel het wereldbeeld van de Bijbel. Seks tussen een man en een vrouw. In de geborgenheid, in de veiligheid, in de eenheid van een huwelijk. Op een plek waar je jezelf al hebt toegewijd, waar je jezelf al hebt gegeven aan de ander. Op een plek waar je niet hoeft te presteren. Waar je jezelf kan zijn. Op een plek waar je ook niet hoeft te concurreren. Op de plek waar niet alleen lichamelijke eenheid ontstaat, maar ook geestelijke eenheid. Versmelting van twee zielen. Is seks buiten het huwelijk dan niet lekker? Nou, ik denk de meeste mensen genieten ervan, maar heel veel dingen zijn lekker. Maar dat betekent niet dat ze goed voor je zijn. Ik geloof bijvoorbeeld dat heroïne echt heel lekker moet zijn. De meeste mensen die heroïne gebruiken in mijn omgeving, die zijn er echt, die vinden dat fantastisch. Ze kunnen er niet meer van afblijven. Maar niet alles wat lekker is, is goed voor je. En op het moment dat het misgaat in je relatie, dan loopt het echt veel beschadiging in. De eenheid waar de Bijbel het over heeft, hè, als de Bijbel het heeft over die eenheid, over dat hechten, dan praat hij alsof twee stukjes papier met lijm aan elkaar vastgelijmd zijn. Die eenheid. En als je die los van elkaar trekt, gaat er altijd iets kapot. God wil je daarvan behouden. Spreek maar eens een keer met de mensen die al een heel aantal relaties gehad hebben, achter de rug. Moet je maar eens een keer mee praten. Wellicht kunnen ze ook de eenzaamheid vertellen die ze ervaren. Misschien kunnen ze ook wel de pijn en de negatieve kant vertellen. De cultuur om ons heen schreeuwt dat het allemaal gaaf en goed is. Maar mensen die ervaring hebben weten dat dat niet zo is. Dat geldt ook voor echtscheiding trouwens. Dus iedereen die door een echtscheiding heen gaat weet hoe pijnlijk dat het is. God wil veel meer van ons dan wij ons kunnen voorstellen. Hè? Soms zijn we zo blij met ons kleine zandbakje. Hè? Dan zitten we lekker torentjes te bouwen, kasteeltjes te bouwen in onze tuin. Terwijl God een heel ander beeld heeft. Die wil ons naar een strand leiden. Wat veel gaver en veel groter is. Wij willen heel snel bevredigd worden. Och, ik ga liever hier nu meteen in mijn zandbakje zitten en zitten scheppen, dan dat ik straks een groot strand heb. God zegt dat je er veel meer van kan genieten als je straks wacht. En misschien zeg je, dat is niet meer van deze tijd. Ja, dat klopt. Dat is niet meer van deze tijd. Maar dat betekent niet dat het beter is nu. Kijk eens wat de afgelopen 50 jaar vanaf de seksuele revolutie ons gebracht heeft. Is dat allemaal goed? Op het gebied van echtscheiding, op het gebied van geslachtsziektes, abortus. Kan je zeggen dat het nou veel beter is dan 50 jaar geleden? En er komen altijd een paar vragen naar voren, hè, als ik het hierover heb. Als ik met jongeren erover heb, maar misschien hebben jullie die vragen ook wel. Waar staat dat dan? Waar staat dan in die Bijbel dat het niet mag voor het huwelijk? Nou, eigenlijk staat dat nergens. Dat staat er niet keihard in. Waarom niet? Niet omdat het er niet, omdat het niet belangrijk is. Maar het is zo duidelijk vanaf het allereerste begin tot aan de allerlaatste einde dat het gewoon aangenomen wordt. Alle regels, alle wetten, alle verhalen die Jezus houdt, die gaan ervan uit dat je geen seks hebt buiten het huwelijk om. Het vers dat nog het dichtst bij komt, ik heb er toch maar op twee gepakt, is: laat het huwelijk bij allen in ere zijn en het huwelijksbed onbevlekt. Want ontuchtplegers en overspelers, dat vinden we alle twee hele moeilijke woorden, zal God oordelen. Dat vinden we ook trouwens niet leuk. Ontuchtplegers. Ontuchtplegers is eigenlijk, zijn we allemaal. Ontuchtplegers gaat over wat je met je ogen doet, waar je naar kijkt. Jezus zegt op een gegeven moment, iemand die met lust in zijn ogen naar een vrouw kijkt, heeft al overspel gepleegd met haar in zijn hart. Ontuchtplegers en overspelers. Vlucht weg van de hoererij staat ergens anders. Vlucht weg. Elke zonde die een mens doet, blijft buiten het lichaam. Maar wie hoererij bedrijft, zondigt tegen zijn eigen lichaam. Dat is weer zo'n rotwoord, hè? Hoererij. Dat is weer zo'n anno 1600 woord of zo, dat we echt helemaal niet meer gebruiken. Maar beide woorden, ontucht en hoererij, zijn hetzelfde Griekse woord, porneia. Porneia. En daarmee wordt bedoeld alle seksualiteit buiten het huwelijk. Inclusief, wat het woord al zegt, porno kijken. Paulus maakt heel bewust geen lijstje, hè, want dan willen we. Wat mag dan wel, wat mag dan niet? Hè? Ik wil een lijstje hebben. Maar God weet dat als hij je een lijstje geeft, dat wij met onze zieke gedachten altijd wel weer iets kunnen vinden wat niet op het lijstje staat, wat wij dan vinden dat ook mag. Dus hij gebruikt dit begrip, porneia, als een soort rommellaadje waar alles in past. Van buiten het huwelijk. Eén categorie. En de vraag, wat mag dan wel, is helemaal niet zo gemakkelijk te beantwoorden. Dat zou ik graag in een gesprek met je willen doen. Als je een stel bent en je worstelt echt met wat mag dan wel. En dat hangt ook heel af tegen een meisje van 14, zou ik echt iets anders zeggen dan een stel dat volgende maand gaat trouwen. Wat mag wel? Ga er met God over vechten. Maar aan de andere kant weet je ook net zo goed als ik, de meeste van jullie hebben dat wel gezien, toen Bill Clinton een aantal jaar geleden op tv een mooi verhaal stond te houden. Ik heb geen seks gehad met die vrouw. Ja, maar de jurkje zit helemaal onder jouw zooi. Ja, snap je? Dan voel je ook ergens aan dat dat misschien wel onder deze categorie valt. Maar draai het eens een keertje om. Draai het eens om. Wat zou jij fijn vinden als je later met iemand trouwt, als je later met iemand de rest van je leven veel verder gaat, wat die al meegemaakt heeft in het verleden? Vraag het maar eens aan de getrouwde mensen hier. Hoe fijn het is als je niet eerst met een hele waslijstje relatie in moet gaan. Denk daar eens over na. En ik moet eindigen. En ik heb nog zoveel te zeggen. Maar ik moet eindigen. En ik denk dat dit ook, net zoals altijd, een begin van een gesprek is. En ik snap dat hier heel veel vragen en moeite misschien omheen zit. Gebruik vooral die formulieren. En gebruik vooral, praat met ons. Seks is niet gatver. Seks is niet God. Seks is een goede gave van God gekregen om van te genieten. En toch zal voor heel veel mensen in deze zaal dat een heel moeilijke boodschap zijn. Misschien schaam je je. Misschien voel je je schuldig over dingen die je hebt gedaan. Of die je aangedaan zijn. En we hebben allemaal dingen meegemaakt. We zijn allemaal gebroken. Vooral op dit terrein. Dat kan ook niet anders in de maatschappij waarin we leven. Maar het goede nieuws is dit. Jezus was bevriend met prostituees. En hij zei niet tegen hen, God haat je, jij bent zondig, bla bla. God is klaar met je. Maar hij zei ook niet, je bent oké, blijf maar zoals je bent. Dat zei hij niet. Hij deed iets anders. Hij zegt, God is nog niet klaar met jou. Hij ontmoet een vrouw op een gegeven moment die overspel gepleegd heeft. En er staan allemaal mannen omheen en die willen haar stenigen. Want ze heeft overspel gepleegd. En hij zegt, even vertaald naar 2015, hey, wie van jullie heeft nog nooit naar porno zitten kijken? Wie van jullie heeft nog nooit in zijn gedachten met een andere vrouw geweest? Als je dat nog nooit gedaan hebt, mag je de eerste steen gooien. En ze druipen af, de oudste als eerste. Want die realiseren zich dat hij gelijk heeft. Jezus blijft alleen achter bij die vrouw. En hij zegt, ga heen en zondig niet meer. Hij zegt, je kan opnieuw beginnen. Je bent nou niet doodgegaan, ze was doodgegaan aan die steniging. Je kan opnieuw beginnen. En vandaag kan een moment zijn dat jij ook jouw ellende aan Jezus geeft. En hij je een nieuwe start kan geven. Er is nog een verhaal van een vrouw bij een put die 5 ex-mannen had. Jezus veroordeelt haar niet. Hij zegt, geloof in mij. Ik zal je levend water geven. Dat als een bron in je wordt, dat opwelt tot het eeuwig leven. We hebben allemaal op een bepaalde manier geleefd. En we weten allemaal dat het niet verder kan. Zij wist dat, die vrouw. En Jezus zegt, kom bij mij. En mijn uitnodiging is, kom bij God. Hij zal je veranderen. En hij wil ons allemaal veranderen. Misschien wil je helemaal niet veranderd worden, maar God wil dat wel. Omdat hij te veel van je houdt om je te laten zoals je bent. Ik ga stoppen met bidden. Heer, u houdt zoveel van ons, Heer. En u heeft het goede met ons voor. Heer, en het komt zo vreemd om ons over als we horen wat wel en wat niet kan. Maar we willen op u vertrouwen. Heere, ik bid dat we vanochtend mogen begrijpen, Heer. Ook mogen begrijpen, Heer, dat u gestorven bent. Gestorven bent voor alles wat er misgegaan is in ons leven, Heer, op dit gebied. Dat u opgestaan bent uit de dood om ons nieuw leven te geven, Heer. Zodat we in vrijheid mogen wandelen. Heer, dat we met uw kracht mogen wegvluchten. Wegvluchten van de hoererij, zoals Paulus dat omschrijft. Van de porneia. Heer, of we nou getrouwd zijn of single zijn, help ons om eerlijk te zijn. Help ons om open te zijn. Help ons om in het licht te brengen wat wij zo graag verborgen houden. Heer, laat de woorden van vandaag niet verspild zijn, Heer. Ik bid dat ze mogen leiden tot verandering van ons hart, Heer. Omdat u nog lang niet klaar met ons bent. Heer, als we zo meteen de muziek horen, en we horen dat u de God bent van iedereen, Heer, ook van ons. Heer, ik bid dat het ons hart mag raken. En laten we u dan zingen, samen zingen, Heer, over hoe groot en hoe goed en hoe onbeschrijfelijk u bent.